Welkom bij de Week van NuTech, de podcast van Nu.nl, waarin we je iedere week bijpraten over het belangrijkste technieuws van de week. Ik ben Bastiaan Vroegop.
En mijn naam is Stan Hulsen. En deze week gaan we het hebben over de nieuwe iPhones en de censuur op sociale media naar aanleiding van complotdenker Alex Jones.
Dit is de Week van NuTech. Laten we met Jones beginnen, want het ging de afgelopen weken veel over de complotdenker van InfoWars, hè?
Ja, hij werd verbannen van Spotify. Apple heeft hem uit zijn iTunes-bibliotheek gehaald, tenminste 5 van zijn Z-podcast. Eerder namen ook al Facebook en YouTube maatregelen door pagina's en video's van hem offline te halen. Mm-hmm. Maar Twitter die was nog een beetje terughoudend daarin, want die zeiden ja, hij overtreedt onze regels niet. Dus kunnen we hem niet verbannen. Maar deze week kwamen ze daar deels op terug, omdat ze hem nu voor een week geschorst hebben. En het gaat dan zowel om zijn persoonlijke account, @realalexjones, maar ook het account van InfoWars. Daar zijn de complotdenkers website. Die mochten allebei een week lang geen berichten plaatsen. Nou ja, begin volgende week wordt dat verbod opgegeven.
Ja, de CEO van Twitter, Jack Dorsey, heeft ook een paar keer erover gesproken, dat waarom ze geen band erop wilden gooien. En ik had het idee dat het een beetje was omdat ze eigenlijk niet de vrijheid van meningsuiting aan banden wilden leggen, toch? Dus Alex Jones deelt allemaal complottheorie. Die denkt dat er acteurs bij aanslagen waren en dat het allemaal van de linkse politici allemaal complotten waren om wapenbezit aan banden te leggen en dat soort dingen. En het argument, geloof ik, van Dorsey was een beetje van ja, het zijn allemaal complotten en het is misschien wel te weerleggen. Maar ja, dit is hoe deze man denkt dat de wereld in elkaar zit en hij moet het ook ergens kunnen zeggen.
Ja. En dat was voor de andere bedrijven, zoals Apple en Spotify, was dat geen rem eigenlijk. Want die hebben gewoon hele kanalen, hele pagina's en video's offline gehad, waardoor die eigenlijk ook die complottheorieën niet meer kan vertellen. Terwijl Twitter daarvan zegt, nou, dat moet gewoon op ons platform kunnen. Waarvoor ze zijn persoonlijke account en zijn InfoWars account deze week hebben geband, is omdat hij een video deelde via Periscope, waarin hij opriep om daadwerkelijk wapens te pakken. Dus ja, daarvan zeggen ze, nou, hier trekken we de grens. Ja, je mag nu een week lang niks meer plaatsen.
Hij zei in feite dat je inderdaad als je een journalist tegenkwam, dat je hem overhoop moest schieten. Ik geloof dat hij ook een eerdere tweet, ik weet niet of daar op ingegrepen is, zei dat alle drag queens in brand gestoken moesten worden en zo. En dat is inderdaad heel zwart-wit, want dan kom je gewoon op een punt van, ja, als je aanzet tot geweld, ja, dat mag sowieso niet. Dat heeft niks met vrijheid van meningsuiting op zich te maken, maar
aan de andere kant, bedrijven zoals Apple en Spotify dus best wel rigoureuze maatregelen hebben genomen, omdat ze echt wel die hele kanalen hebben verbannen. Ik heb de afgelopen week ook een weekendstuk over geschreven op nu.nl. En een van de onderzoekers die ik daarover sprak, die zei ook van ja, eigenlijk wordt hem nu gewoon volledig de mond gesnoerd. Terwijl ik me als die persoon, zei die dat dan, me niet kan voorstellen dat alles wat in die podcast bijvoorbeeld gezegd werd, echt bijvoorbeeld aanzetten tot haat was.
Ja, dat is natuurlijk ook gewoon het lastige aan een formaat van een podcast. Het is niet alsof je als Apple zijnde gewoon een stukje er vloeiend snel uit kunt snijden en dat je op die manier dat er inderdaad uit weet te houden.
Nee, maar een podcast is natuurlijk wel ook, heeft meerdere afleveringen. Je zou een specifieke aflevering kunnen verbieden. Je zou een bepaald bericht op een bijvoorbeeld Facebookpagina offline kunnen halen in plaats van de hele pagina. En ja, de twee onderzoekers die ik hierover sprak, die zeiden allebei, ja, dit zijn best wel rigoureuze maatregelen waarin zowel Facebook als YouTube als Apple, Spotify best wel het heft in eigen handen nemen. En ja, op die manier toch wel de vrijheid van meningsuiting inperken. En de vraag is dan, waar trek je de grens? Welke macht moet een internetbedrijf hebben over zijn eigen platform? En waar moet een rechter zich bijvoorbeeld over gaan uitspreken?
Ja, maar dat is inderdaad nu een beetje het gevaarlijke. Ik denk dat heel veel mensen erover eens zijn dat Alex Jones best wel bizarre dingen roept en dat best in twijfel getrokken mag worden. Ik denk, dat staat op zich buiten kijf. Maar de angst is natuurlijk dat van, oké, we grijpen nu in bij zo'n complotdenker. Maar hoe gaat het straks als iemand met bijvoorbeeld gewoon een sterk politieke mening of iets anders erop staat? Waar ligt de grens waar je zeg maar als bedrijf weer opzij stapt? En je had natuurlijk heel lang vroeger op het internet, als je dan in de reacties gewoon iets grofs of een complot riep, dan drukten mensen gewoon op de banknop en dan was je klaar. Maar die techbedrijven zijn natuurlijk nu zo groot dat zij het hoofdplatform voor zo'n hele maatschappij zijn. En er zit natuurlijk een hele nieuwe verantwoordelijkheid bij, die 10 jaar geleden eigenlijk nog niet bij dit soort sites bestond.
Ja, ze hebben bijna een soort publieke functie gekregen, ook in het maatschappelijke debat. En ik denk dat Twitter tot nu toe best wel een goede aanpak heeft door te zeggen van, nou, we kijken echt specifiek naar bepaalde uitlatingen van die Alex Jones bijvoorbeeld. En Jack Dorsey heeft ook in een interview afgelopen week aangegeven dat hij, naarmate je de regels vaker overtreedt, ook de straffen daarvoor strenger zullen worden. Dus mocht Alex Jones in de toekomst samen met zijn website InfoWars meer van dit soort video's plaatsen of oproepen tot geweld of haat online zetten, dan zal Twitter op een gegeven moment wel strengere maatregelen gaan nemen en misschien uiteindelijk ook wel overgaan tot een permanente ban.
Ja, want dat is inderdaad nu een beetje het ding dat je kan inderdaad specifieke tweets wissen en eventjes 7 dagen tijdelijk de stekker eruit trekken. Maar voor Twitter is het natuurlijk veel makkelijker om inderdaad om gewoon op onderwerpbasis te filteren. Omdat tweets maximaal 280 tekens zijn. Dus zijn meningen zullen ongeveer tot één mening per tweet zijn beperkt. Dus daar is heel makkelijk op in te grijpen en dat te verwijderen. Je wil ergens ook dat je regels een soort van afschrik-effect hebben om te zorgen dat je in de toekomst... Je wil inderdaad niet naar een Twitter toe waarbij hij denkt van, nou weet je wat, ik probeer het wel. En oh, deze mocht niet. Oh, nu mag ik een week niks nieuws plaatsen. En dan zoek ik daar later nog eens een keer de grens op waar ik, wat ik dan wel allemaal kan doen. Je wil dat zo'n persoon inderdaad gewoon helemaal niet meer gaat aanzetten tot haat en geweld en dat soort dingen. En ja, dat is nu, ontbreekt dat geloof ik wel een beetje bij Twitter. Het voelt nu nog een beetje tam. Terwijl die andere bedrijven, daar hangt een beetje de dreiging van, oh wacht even, je moet niet meer zo ver bij ons gaan, anders mag je helemaal weg bij ons. Of je bent al helemaal weg bij ons.
Ladies and gentlemen, this is undoubtedly the most important broadcast I've ever done in my life. The mainstream corporate media is in every major paper in the country, every so-called news channel, saying that I want violence, that I'm calling for assault weapon attacks on the media, and then they don't even show where I said it. This is grave.
Als we het goed hebben, komt Apple over precies een maand met niet één, niet twee, maar drie nieuwe iPhones. Er is officieel nog niks over bekend. Apple heeft ook nog niet aangekondigd wanneer het evenement voor de nieuwe iPhone zal zijn. Maar het is natuurlijk een bedrijf dat altijd zozeer in gewoontes zit van, we doen het altijd in het midden van september, dat je eigenlijk er wel gif op kunt innemen dat het bijna gaat gebeuren. Maar er is wel al een hoop naar buiten gelekt ook over hoe die telefoon er gaat uitzien.
Ja, analisten verwachten dus dat er drie telefoons komen. Een opvolger van de iPhone 10, een opvolger van de iPhone 8 en een soort van opvolger van de iPhone 10, maar dan in plusversie.
Het is op zich wel trouwens een verwarrende situatie. Want vroeger had altijd Apple wel een goedkopere iPhone en dat was altijd een beetje een kleinere telefoon. En je komt dus nu inderdaad in een situatie dat dan de opvolgers van de iPhone 10, dus echt het premium model, die worden dan ook verkocht voor rond de $800-$900, geloof ik. We moeten nog zien wat dat in euro's gaat worden. Maar die zijn dus dan 5,8 inch en 6,5 inch groot. En inderdaad, het tussenmodel inderdaad, dus die 6,1 inch telefoon, dat is dan het goedkoopste model. Maar die is dus niet de kleinste van de drie. Die zit er precies tussenin.
Ja, verder heeft dat tussenmodel heeft ook een LCD-scherm in plaats van een OLED-scherm.
Ja, daardoor is hij waarschijnlijk ook een stukje goedkoper.
Ja, en de iPhone 10 was in de vorige releases van Apple de enige telefoon die ook zo'n OLED-scherm had.
Mm-hmm. Ja, alle drie Face ID krijgen ze ook. Dus zeg maar, met de iPhone 10 hadden we de nieuwe gezichtsherkenning. Geruchten zijn dat alle drie die iPhones, daar zit sowieso die rare inkeping boven in het scherm, die nu eigenlijk alle telefoons ook zijn gaan nadoen op een bepaald punt. Super bizar. Die zit dus ook bij alle drie die telefoons. En dan kun je dus de gezichtsherkenning gebruiken. Dus de kans dat de vingerafdrukscanner terugkomt, die lijkt op het moment zeer klein.
Ja, denk je dat Apple echt daar afscheid van gaat nemen door echt volledig over te stappen op Face ID?
Ja, nou, je zag het op zich bij de 10. En ik heb ook, bijvoorbeeld, het was toen die iPhone net uit was, was het nog wel even een discussiepunt van, hoe gaat dat wel lukken? Is dat wel accuraat genoeg? Maar ik heb eigenlijk sindsdien ook nooit klagers gehoord. En ja, we waren zelf bij onze review ook best wel tevreden over hoe goed die gezichtsherkenning werkt. En ik gebruik het in mijn alledaagse gebruik van die telefoon ook gewoon nog zonder issues. Dus ik denk dat ze daar wel gewoon, er zijn ook geruchten dat er een iPad komt met Face ID. Dus ik denk dat ze daar nu volop inzetten en dat dat gewoon de nieuwe technologie voor hun wordt. Het is natuurlijk ook een stukje passiever dan wat je hebt met zo'n vingerafdrukscanner. Die moet je altijd specifiek aanraken. En ik denk dat Apple gewoon naar een wereld wil gaan dat je telefoon, je laptop, je tablet eigenlijk gewoon in de achtergrond altijd in de gaten houden dat jij hem gebruikt. En dat je zelfs, als het helemaal perfect is, niet eens meer een scherm te zien krijgt dat je geïdentificeerd wordt of zo. Dat gewoon al een aanname is die ze kunnen maken. Duurt nog wel even totdat we zover zijn. Het zijn telefoons die verder natuurlijk sprekend op de iPhone 10 lijken. Het lijkt echt een beetje een tussenjaar voor smartphonemakers sowieso. Vorige week hadden we het in de podcast nog over de Note 9. En dat was ook, ja, eigenlijk ook ongeveer dezelfde telefoon als het bedrijf vorig jaar uitbracht. Met een paar hele kleine veranderingen. iPhone lijkt toch hetzelfde te gaan doen. Twee wel interessante vernieuwingen is dat ten eerste zou Apple twee simkaarten gaan ondersteunen tegelijkertijd in een telefoon. Dat is iets wat je in steeds meer Android-telefoons ziet, maar de iPhone heeft dat eigenlijk nooit gedaan. En het handige daarvan is dus als je je telefoon voor werk gebruikt, dat je zowel een privé-simkaart als eentje van je werkgever erin kan doen, zodat je op twee nummers tegelijk bereikbaar bent. En, dit is nog een vaag gerucht, ik moet nog zien hoe het gaat uitpakken, maar misschien gaat de iPhone wel voor het eerst USB-C gebruiken in plaats van Lightning.
Ja. Denk je dat Apple die stap gaat maken?
Nou, het hangt ze wel erg boven het hoofd natuurlijk. Want de Europese Unie wil graag dat we naar één standaard voor telefoonladers gaan. En USB-C lijkt er natuurlijk de meest logische vorm. Want het is gewoon een open standaard. Apple gebruikt hem ook al in de MacBook. Ze hebben ook geholpen met de ontwikkeling van deze standaard voor telefoons en laptops en al die dingen. Maar tot nu toe zijn ze natuurlijk heel graag bij Lightning gebleven. Omdat er zijn natuurlijk ontzettend veel accessoires voor de iPhone die Lightning ondersteunen. Als jij een fabrikant bent van een luidspreker of een oplader of een andere ja, apparaat voor je iPhone en je wil Lightning gebruiken, dan moet je Apple ook een licentiebedrag betalen. Dus er zit natuurlijk ook nog een aardige markt in voor het bedrijf, waar ze van moeten afzien als ze naar USB-C overstappen. Maar ja, de Europese Unie wil het tot nu toe heel graag. En Apple kan er natuurlijk voor kiezen om gewoon te zeggen van, weet je wat, we doen lekker, we blijven lekker bij Lightning en we doen gewoon op een dag een Lightning naar USB-C dongle in de doos en dan doen de mensen het daar maar lekker mee. Maar het zou kunnen dat ze nu inderdaad gewoon eindelijk de stap gaan maken.
Ja, nou, tot slot nog even over de prijs. De iPhone 9, zeg maar de opvolger van de iPhone 8, die zou tussen de $700 en $750 gaan kosten. Als je dat gaat omrekenen naar euro's, dan praat je ongeveer over €615 tot €660. Maar Apple heeft natuurlijk wel een handje van om de europrijs wat hoger uit te laten vallen. Ongeveer ja, een derde komt er meestal wel bovenop.
Komt best wel vaak voor inderdaad dat ze gewoon de dollarprijs naar de euro gewoon zo houden. Dus als iets $600 kost, dat ze €600 ervan maken. En dat ze nog een paar Europese belastingen daarbovenop gaan rekenen.
Ja, als het echt een derde duurder is, zoals bij de iPhone 8 en bij de iPhone 10 gebeurde, dan zou dat voor die iPhone 9, om hem zo maar even te noemen, uitkomen op tussen de €820 en €880.
Ja, dat is een beetje waar de iPhone 8 nu ongeveer ook hangt inderdaad. Dus op zich niet heel erg opzienbaar. Maar de iPhone 10 opvolgers, die zouden wel weer een stukje goedkoper gaan worden, toch? In ieder geval vergeleken met de telefoons die er nu zijn.
Ja, de iPhone 11, om het zo maar even te noemen, de opvolger dus van de iPhone 10, die kost volgens analisten waarschijnlijk tussen de $900 en $950. Mm-hmm. Als je dat gaat omrekenen naar euro's en je doet er vervolgens weer een derde bovenop, dan kom je uit op ongeveer €1050 tot €1110. En voor de iPhone 11 Plus, dus zeg maar de iPhone 10 opvolger met een iets groter scherm, zou je dan uitkomen op ongeveer €1170. Dus dat, nou ja, dat ligt wel in de range van wat de iPhone 10 nu in Nederland kost, want dat is €1160.
Ja, ik heb een beetje het gevoel dat die iets goedkoper gaat worden dan ze inderdaad in Nederland kosten. Want nu kosten de iPhone 10 modellen allebei iets van €1159 en €1359. Ik denk dat het misschien iets daaronder gaat zitten. Misschien dat we naar €1099 gaan of zoiets. Maar ik denk niet dat het heel veel gaat uitmaken. En dat het alsnog, ja, ik bedoel, netto komen we nog steeds op een punt dat de goedkoopste iPhone rond de €800 kost. En dan we zitten nog steeds dik 200 boven de 600 die de iPhone ooit gekost heeft. Dus het blijft, ondanks de prijsverlagingen, wel een dure telefoon. En dat was hem weer voor deze week van NuTech. Volgende week zijn we er weer. Tot die tijd kun je ons vinden op nu.nl in de nu.nl-app. Je kunt ons vinden op Facebook, Twitter of gewoon mailen op tech.nu.nl. Ik zeg tot volgende week.
Tot volgende week.